Gemeente in hartelijke verbondenheid met de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ook vanavond ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van de apostolische geloofbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, 89, het 7e vers, nadat we samen het geloof in de drie enige God hebben beleden. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij. Ja, ook ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, ja nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Kom gemeente, voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, laten we ons verenigen en verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, onze Vader in de hemel, geef het op deze prachtige zondagmiddag dat we weer samen mogen komen met uw gemeente. Een deel van die ene heilige algemene christelijke kerk, verbonden met de wereldwijde kerk, zo mogen we hier samen zijn in uw wonderbare naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En u hebt beloofd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Liefdevolle Vader, geef ons een besef wat dat betekent. Dat we dat ook echt mogen ervaren, dat u in ons midden bent. Waar u bent, daar verzamelt u uw gemeente. Daar geeft u geloof. Daar zuivert u het geloof en bouwt u het op door het evangelie. Heere God, wilt u ons dan vanmiddag een stem geven om te spreken. Een hart om te horen. De woorden van eeuwig leven. Dat de verborgen dingen van ons hart openbaar mogen komen. De knopen ontward. De liefde weer op mag laaien naar u toe. En de gemeenschap der heiligen in praktijk gebracht. We bidden u voor elkaar, Heere, zoals u hier staan en zit. U kent ons door en door. U kent ons hart. U kent ons leven. U weet wat er goed gaat en wat er anders moet. U weet onze verborgen zonden en onze openbare zonden. Vergeef ons onze zonden, Heer. Vergeef ons datgene waarvan we weten dat het niet goed is en we het toch weer doen. Misschien zelfs vandaag. Reinig ons van binnenuit. Door het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Hij kwam toch niet voor nette mens. U zegt in uw woord dat hij kwam voor zondaren. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden en daardoor gered moeten worden. Red ons dan, Heer. Zoals die Bartimeus, die blinde man, het uitriep die meer zag dan al die zienden bij elkaar. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Zo bidden we het vanmiddag voor elkaar. Hier in de kerk, maar ook allen die thuis met ons verbonden zijn. Ontferm u zich over ons. Buig u zich neer over ons leven, over onze ziel. Zodat wij niet verloren gaan. Zodat ons leven niet waardeloos zal zijn, dat we alleen maar voor onszelf leven. En uiteindelijk eindigen in de ondergang. Maar dat ons leven werkelijk zin mag hebben. Dat we met apostel Paulus mogen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden en de loop voleindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der zaligheid die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Wilt u iedereen de gaven van uw Heilige Geest geven die nodig zijn tot opbouw van de gemeente. Alle die een taak hebben, kosten de organisten, broeders van de kerkraad, alle voorbidders in ons midden. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Laat ons niet beschaamd staan, maar verheerlijk u zelf in ons midden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 6, we lezen vers 1 tot en met 14. In hoofdstuk 5 heeft de apostel Paulus de absolute zekerheid van het geloof uiteengezet dat een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, absoluut zeker rechtvaardig is voor God. Dat die rechtvaardiging verregaande consequenties heeft voor alle facetten van je leven, inclusief lijden. In hoofdstuk 6 legt hij uit hoe dat we als christenen, gelovigen die verbonden zijn met de Heer Jezus Christus, om moeten gaan met de zonde in ons leven. We gaan lezen hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want, als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch? Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zon. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn leven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapen van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Gemeente, als inleiding op de verkondiging zingen wij Psalm 25 vers 3 en vers 5. 25 vers 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmiddag gaan we samen nadenken over het onderwijs wat we vinden in zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Zullen we die eerst maar met elkaar lezen? Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mens? In 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben, en die, dat zijn onze zonden, hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover de catechismus. Gemeente, wat is het een bijzonder groot voorrecht wanneer je mag belijden dat je een kind van God geworden bent. Door het geloof in de drie enige God, door het vertrouwen op het offer van de Heer Jezus Christus, iemand die op weg was naar de hel, een geliefd kind van de Vader, met de eeuwige heerlijkheid als toekomstperspectief. Je werd van een kind van de toorn, zo zegt het doopformulier zo treffend, een kind van God. Hij zal je dragen door het leven heen. Hij zal niet loslaten in je leven wat zijn hand begonnen is. Hij heeft je zijn Heilige Geest gegeven die je van binnenuit van dag tot dag vernieuwt, zodat je uiteindelijk in het eeuwige leven een plaats zult ontvangen. Wat een perspectief van een christen. Een christen is iemand die leeft van de hoop voor de hoop. Een christen heeft altijd de mogelijkheid om over de situaties heen te kijken naar de toekomst die komt. Wat een heerlijke toekomst. Alleen al de gedachte dat je nooit meer zult zondigen, dat is al een hemel op zich. Dat je nooit meer je knieën in berouw hoeft te buigen en zeggen, oh God, ik heb het weer verkeerd gedaan. Ik heb weer gezondigd. Vergeef mij. Dat je God op zo'n manier kan dienen met je hele hart zonder enige beperking. Heerlijk is het perspectief van een christen. Nu we dit met elkaar overdacht hebben, nu is het toch niet vreemd. Wanneer we onze Bijbel open doen, en ik heb zomaar een stukje gelezen uit de Romeinenbrief, maar ik zou heel de dienst kunnen vullen met allemaal gedeeltes lezen die gaan over dat nieuwe leven. Waarin heel de Bijbel ons opgeroepen worden om nu alvast ons leven te richten op de toekomst die komt. Een christen is dus niet iemand die zegt, nou ik ben bekeerd, en daarbij de armen over elkaar doet en zegt, nou ja, we zien het wel. Nee, een christen die leeft al van wat er in de toekomst gaat komen. Die leeft uit genade. Kijk, wanneer de kroonprinses, wanneer we haar leven bekijken, dan is dat heel anders dan het leven van een gemiddeld kind. De kroonprinses wordt voorbereid om straks koningin te zijn. Heel haar leven staat in dat perspectief. Alles wordt erop afgestemd en naartoe gericht dat ze straks een goede, waardige koningin kan worden. Nou, zo is het ook het leven van een christen. Het toekomstperspectief staat al vast. De eeuwige heerlijkheid in Gods nabijheid. En nu is het van belang dat in ons leven Ja, dat is natuurlijk allereerst het werk van de Heilige Geest. Dat alles gericht wordt op die toekomst. Maar vervolgens krijgen wij ook een opdracht om ons leven erop te richten. De Bijbel spreekt er altijd in twee woorden mee. Hij zegt, kinderen vanavond, het is misschien de preek is niet zo eenvoudig voor jullie. Maar ik beloof je, aan het eind van de dienst heb ik een mooi verhaal over knakworst. En dan begrijp je gelijk de kern van de preek. Dus dan moet je maar onthouden. Aan het einde van de preek komt de knakworst terug. En dan begrijp ik waar het over gaat. Want het is best wel ingewikkeld. Hoe ga je om met zonde? Natuurlijk, ik loop ook al een paar jaar nu in de kerk rond. En als je één ding in de kerk je opvalt, dat is hoe net de mensen zijn. Tenminste, aan de buitenkant. Het lijkt wel alsof wij geen mensen zijn die zondigen. Tenminste, zo praten we naar elkaar toe. We doen voor elkaar voor alsof het leven helemaal op orde is. Alsof we geen enkele worsteling of zonde hebben. Een prachtige buitenkant. Ik kom uit de bouw. En daar zeiden ze dat de christenen de grootste hypocrieten waren die er rondliep. En ze hadden gelijk. Want het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar dat ons leven keurig netjes op orde is. Dan zou je Bijbel niet kloppen. Er zijn tal van dingen waar we mee worstelen. Eén voor één, stuk voor stuk. En dan kom je wel achter als je de mensen wat beter leert kennen. En als je jezelf wat beter leert kennen. Nou, we gaan het over die omgang met zonde hebben vanavond. Dat is een terpunt. Dat gaat ons alle aan, tenminste, als zonde een probleem voor je geworden is. Anders heb je er natuurlijk helemaal geen last van, dan is het je vriend. Het gaat hier over het leven van een christen. Die van dood levend is geworden, van verloren gevonden. Die mag zeggen, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een christen. Een christen is iemand die zeker weet dat zijn zonden vergeven zijn door het bloed van Christus. Als je dat nog niet weet, dan moet je al het andere laten vallen. Vannacht niet gaan slapen, totdat je vrede gevonden hebt door het offer van de Heer Jezus Christus. Nou, we gaan maar eens kijken wat de catechismus, die geeft ons zomaar een leidraad voor vanavond. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Alleen al in deze vraag leren we een aantal dingen. Allereerst dat een bekering verschillende elementen heeft. Dat is niet in één woord te vangen. Vervolgens leren we uit de vraag dat er waarachtige bekeringen zijn. En laat ik het maar even heel eenvoudig zeggen, ook nep bekeringen. Schijnbaar. Als je hier gevraagd hebt wat is een waarachtige bekering, heb je ook dus een onwaarachtige bekering. Dat stelt ons gelijk voor een spannende vraag. Zijn er in de kerk mensen die denken dat ze bekeerd zijn of zich bekeren, maar zichzelf bedriegen? Is het mogelijk dat mijn bekering niet waarachtig is? Is het mogelijk dat ik mezelf een rat voor ogen draai en uiteindelijk toch verloren zal gaan? Gemeente, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit mogelijk is. De apostel Paulus die schrijft dat in 2 Korinthe 13 vers 5. Hij zegt, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf of weet u niet van uzelf dat u van Christus Jezus in u is. Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Het is dus van jezelf, voor jezelf van groot belang dat je zeker weet of dat je een kind van God bent die richting de eeuwige heerlijkheid gaat. Of dat je nog op de weg van de ondergang bent. Want dan kun je je tenminste nog bekeren. Nou, we gaan met elkaar naar het antwoord luisteren. Hoeveel stuk? In twee stuk. Dus twee delen. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. De oude mens gaat sterven. Dat is dus een proces. En de nieuwe mens staat op. Je kan het ook anders verwoorden. Je oude vuile ik wordt steeds kleiner. En het nieuwe leven, de Heer Jezus, wordt steeds groter in je hart. Kijk gemeente, het moeilijke van het leven van een christen is dat je ervaring heel anders is. Hoe is je ervaring nou wanneer je de Heer Jezus lief krijgt? Het is heerlijk wanneer dat gebeurt. De Heer gebruikt daar veel middelen voor, vooral de prediking van het evangelie. Dat je de Heer Jezus persoonlijk lief krijgt en met hem gaat leven. Dan heb je één groot verlangen om heilig voor God te leven. Dat is het kenmerk van iedere christen. Bij ons is er pas in de gemeente een meisje gedoopt. Ze is 19 jaar. Ze zat één keer in een dienst in de kerk. Ik heb het evangelie verkondigd, zeer eenvoudig. Zoals een zondagsschooljuffrouw dat zou doen. En de Heer raakte haar zo in haar hart, dat ze er nooit meer los van kwam. Ze kreeg hem lief, bekeerde zich van haar goddeloze leven. Haar leven bestond uit feesten en nog eens feest. En ze is 2 weken geleden in de gemeente gedoopt. Hij heeft haar getuigenis gegeven hoe dat ze Christus gevonden had. Indrukwekkend. Als je dat zo van dichtbij ziet, hoe zo iemand als een vuurbrand uit het vuur gerukt wordt. Van een vijand van God, een geliefd kind, die straalt aan alle kanten. Maar ja, even later kom je erachter dat er ook nog een oude ik zit. Er komt een strijd in je leven. In het begin denk je, het gaat in een rechte lijn omhoog. Ik word steeds heiliger. Ik ga steeds meer de dingen van God lief krijgen en met hem leven. Maar na een tijdje, dan blijkt de wereld helemaal niet uit je hart te zijn. Dan blijkt de zonde haar aantrekkingskracht helemaal niet verloren te hebben. En dan struikel je weer. Verschrikkelijk is dat. Hè? Dat zie je vaak in het leven van jonge christenen. Dan zijn ze eerst enthousiast met passie voor God. Ik vind dat heerlijk om met jongeren te werken. Dat enthousiasme spat er vanaf. Maar ik weet ook dat er andere momenten komen. Dan worden ze stil. Trekken ze zich een beetje terug uit de groep. En dan weet ik ongeveer wel wat er aan de hand is. Dan krijg je die worsteling, die geheime worsteling met zonde, met oude boezemzonde, waarvan je dacht dat ze dood waren, maar ze blijken nog springlevend te zijn. En dan kun je zo vertwijfeld zijn. Is God wel in mijn leven gekomen? Zoiets doet een kind van God toch niet? Is het mogelijk dat een kind van God vuiligheid kijkt op internet? Is het mogelijk dat een kind van God vreemd gaat? Kan een kind van God nog wel een kind van God zijn als hij een keer fraude gepleegd heeft? Zijn belastingpapieren anders ingevuld of zo? Gemeente, wat een worsteling. Dat laten we natuurlijk vaak niet aan elkaar zien. Dan doen we het net als zondagse pak aan. En daarom zijn die worstelingen zo eenzaam. Zo alleen, zo wanhopig soms. Ik zie soms de wanhoop in de ogen van mensen als ik met hen spreek over deze dingen. En we samen het bij God brengen, deze worsteling. Ze denken allemaal dat ze alleen staan. Het is zo jammer dat we als christenen die gemeenschap der heiligen zo oppervlakkig laat. En niet elkaars lasten dragen zoals de apostel Paulus dat schrijft. Dat betekent elkaars zonde dragen. Dat is de ervaring van een christen. Maar dat is niet de realiteit. Het is dus heel belangrijk dat je die ervaring waarvan het lijkt alsof je helemaal niet bekeerd bent of je bekeert. En de realiteit zoals het aan Gods kant is. Want weet je hoe dat het nou vanaf de kant van de Heer is? Als hij je redt, dan rukt hij je van de weg van de ondergang en hij zet je op het pad naar de heerlijkheid. En ik zou de kinderen willen zeggen, dan zet hij een klein schemerlampje in je hart. En dan schrik je je na. Wat je dan allemaal niet ziet, had je daarvoor helemaal geen last van. Al die dingen die op jezelf gericht zijn, al die woorden die je spreekt, alleen maar om jezelf te profileren en anderen naar beneden te drukken. Nou, ik noem maar zomaar een paar dingen. Maar als je nou langer met de Heere wandelt, dan zet hij iedere keer een steeds feller lampje in je hart. Ga van een schemerlampje naar een wat fellere schemerlamp. Op een gegeven moment zo'n grote kamerlamp. En op een gegeven moment zo'n grote ledlamp die ze bij het spoor gebruiken. Die grote bouwlamp. Nou, daar blijft helemaal niks meer onzichtbaar en je schrikt steeds weer. Maar intussen wordt je leven wel heiliger. Die oude rotzooi die er aan het begin was, die is er niet meer. Maar je blijft schrikken, omdat het Heilige Geest je steeds meer licht geeft. En daarom is het kenmerk van iedere christen dat je nederig wordt. De Heere doet dat om je leven te zuiveren, maar ook je houding te zuiveren. Hij maakt je nederig. Als het christelijk geloof je niet nederig maakt, heb je het nooit begrepen. Als je nooit begrepen hebt dat een ander voor jou aan het kruis moest, dat moet je houding veranderen. Je oude leven afleg. Christus wordt steeds groter. De bedoeling van dit gedeelte in de catechismus is om duidelijk te maken dat de bekering een totale omkeer van je leven inhoudt. Je wordt dus nooit een bekeerd mens. Dat is trouwens een heel onbijbelse uitdrukking, een bekeerd mens. Wel mensen die zich bekeren. Een voortdurend proces wat zich iedere keer weer herhaalt. Net als ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat heeft hier allemaal mee te maken. De dagelijkse bekering waarin je iedere keer weer datgene wat bovenkomt, aflegt, beleidt en ermee breekt. Dat moet je blijven doen. Want het blijft terugkomen. Hoe helpt nou de waarheid van het evangelie om je te bekeren? Want het is een enorm groot gevaar in de bekering dat je naar jezelf gaat zitten kijken. En daar word je altijd verdrietig van. Want dat zie je nog veel. Wat er niet hoort te zijn. Er is een van de zangers die zingt, een soort gospelmuziek is dat, ik ben gered, maar nog niet perfect. Zoveel dingen moeten anders, zoveel dingen moeten sowieso meer. Het is die worsteling van, weet je, ik weet dat ik gered ben, maar het moet nog anders. Allereerst helpt het om je te blijven richten op de Heer Jezus Christus. Niet alleen voor de eerste keer, maar steeds weer opnieuw. Want hij blijft het centrum van je nieuwe leven. En vanuit hem krijg je die motivatie om met zonde te breken. Onthoud dat, dat komt nog wel een paar keer terug vanavond. Het geheim van een gezegend leven met de Heer is dat je steeds dieper doordrongen raakt wat de betekenis is van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar ja, hoe doe je dat nu praktisch? Want dat blijkt helemaal nog niet zo eenvoudig. De zonde woedt en tiert in je leven. Je krijgt je gedachten niet zuiver. De lusten, de verkeerde lusten jagen door je hart heen. Hoe kan ik nou zo worden dat ik klaar ben om straks de hemel binnen te gaan? Misschien heb je dat ook wel, dat hartelijke verlangen om zuiver te leven, maar je faalt dagelijks. Je gaat in schaamte en berouw tot God. Je beleidt je zonde en even later doe je hetzelfde weer. Je grijpt je Bijbeltje vast, tenminste dat mag ik hopen. Je zoekt de teksten van de vertroosting op. Teksten over vergeving, over het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden, zoals 1 Johannes 1. En toch blijft er iets knaag. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dit is toch niet het leven wat God bedoeld heeft? Heere God, ik wil me bekeren, maar ik mis de kracht. De power in mijn leven om te breken met datgene waarmee ik moet breken. En weet je wat het nou is? Hoe harder ik tegen een zonde vecht, hoe groter die wordt. Herken je dat? Dus je wil breken met een bepaalde zonde, je hebt je focus erop gericht en het wordt steeds groter in je leven. Dat is een geheim. Want de duivel die zet daar ook de schijnwerpers op. En die zegt, moet je eens kijken, jij, en dat jij nog in deze zonde valt, denk je dat jij bij God hoort? En hij blaast het helemaal op en uiteindelijk zit je verstrikt in vertwijfeling, in verwarring. We zeggen wel eens, alles wat je aandacht geeft wordt groter. IKEA zegt, alles wat je aandacht geeft wordt mooier. Zo is het niet met zonde. Alles wat je aandacht geeft, wordt groter. Dus stel je voor dat je nu heel hard probeert te strijden tegen vuile gedachten. Tegen onreine gedachten. En je gaat van binnen strijden tegen onreine gedachten. Nou, dat is hetzelfde als dat ik tegen u zeg, je moet nu niet aan een roze olifant denken. Ja, waarom doe je het nou toch? Nou, zo is het met zonde ook. Als je heel hard tegen een zonde probeert te strijden, wordt die steeds groter en uiteindelijk vervult die heel je leven. En dan gaat dat zicht op de Heer Jezus helemaal weg. De troost, de vreugde, de passie, het ijlt zo weg. En je wordt een schaamtevol, teruggetrokken christen die niet meer durft te getuigen van het evangelie. De praktijk van ontzettend veel Nederlandse christenen. Anno 2018. En ik wil u proberen vanavond te helpen om het anders te krijgen. We gaan met elkaar handvatten, zoek. We beginnen nog even met de catechismus en straks komen al de lijnen bij elkaar om het van binnenuit anders te laten zijn. Wat is nu de afsterving van de oude mens, 89? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En die, dat betekent die zonde, hoe langer hoe meer haten en vlieten. Die oude opstandige mens in ons moet ons leiden tot berouw. Berouw is misschien een ouderwets woord, maar een onmisbaar woord in het evangelie. Berouw is iets anders van spijt. En jongens en meiden, misschien heb je wel eens iets geflikt waar je spijt van hebt. Dat heb ik wel eens gehad bij een man bij ons in de straat. Toen was ik 12 jaar. Had ik een hele hand modder gepakt en die tegen zijn vooruit gegooid. Zomaar in een dwaze bui. Maar ja, hij had me gezien. En een half uur later stond hij bij ons voor de deur. Toen had ik er spijt van. Dat ik die hand modder tegen zijn raam had gegooid. Want ik kreeg natuurlijk op mijn falie. Maar had ik echt berouw? Nou, als die me nou niet had gezien, had ik er dan net zo'n gevoel over gehad. Sommige mensen hebben spijt als ze vreemd gegaan zijn. Vanwege de gevolgen van hun zonde. En die zijn verschrikkelijk. Zeker ook in dat geval. Maar is dat berouw? Nee. Berouw gaat veel verder, veel dieper. Berouw is niet verdrietig om de gevolgen van de zonde, maar om de zonde zelf. Berouw heeft altijd te maken met God. Berouw doet zeggen, ik heb tegen u gezondigd en tegen u alleen misdreven. Ik ben schuldig. Berouw herken je eraan dat niemand anders meer de schuld krijgt, maar jij zelf schuldig staat voor God. Maar berouw heeft ook een vrucht, een gevolg. Het betekent dat je ook een andere houding tegenover die zonde krijgt. Daar waar de zonde eerst je vriendje was, wordt het nu je intens meest gehate vijand. Herken je dat? Dat als je de mogelijkheid zou hebben om een einde te maken aan de zonde, als je met één klap dood zou kunnen slaan, dan zou je het doen. Kijk, dat is berouw. Berouw wil gewoon van de zonde af, het nooit meer doen. Zonde wordt je grootste vijand. Waarom? Omdat het Gods toorn oproept. Omdat het Jezus de dood heeft gekost. Omdat het de relatie met de Heere verstoort. En omdat het al de vreugde van het geloof wegneemt. Heb je ooit één vreugde van zonde gehad? Ja, natuurlijk even die platte happiness. Maar ik bedoel die vreugde, die joy. Die vreugde verbonden met vrede. Het is goed tussen God en mij. Als ware de glimlach vanaf de hemel. De liefdearm van de Vader om je heen. Dat je met Jezus mag wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is de zegen van iedereen die breekt met zonde. En er niet aan toe wil geven. In de praktijk, zo zegt de catechisme, betekent dat je de zonde gaat ontvluchten. Hij zegt iemand, dat is ook laf. Daar moet je toch tegen vechten. Probeer het maar. Probeer maar eens tegen de zonde te vechten. Probeer de Adam en Eva ook eerst de discussie aan te gaan. Een hele redenering erover op te bouwen en uiteindelijk val je erin. Herken je dat? Proces naar zonde toe zit vaak een heel proces van redeneren vooraf. Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Wie ziet het? Wat zijn de gevolgen? Het is te gruwelijk voor woorden, maar het is, ja, ik zeg maar even wat mijn praktijk is. En ik denk dat u ook mens bent. Het zal bij u ook wel zo gaan. Het is een heel proces van afweeg. Totdat het licht van de Heere weer in je hart stort en je zegt, nee, ik wil die zonde niet. Nou, dan moet je ervoor rennen. Waar je niet tegen vechten kan, moet je voor vluchten. Een van die zonden waar je ten alle tijde voor moet vluchten in plaats van vechten, is de zonde tegen het 7e gebod. Dat is niet tegen te vechten, daar ben je veel te zwak voor. Die zonde is veel te overweldigend, veel te groot, veel te massief, veel te geniepig ook. Wegrennen. Nog een tip. Het in de openbaarheid brengen. Nee, je hoeft dat allemaal niet op Facebook te zetten of zo. Maar het met een geliefde broeder of zuster delen. Ja, ik weet wel, dan kun je wel door het laminaat heen zakken. Als je een keer met je zonde voor de dag komt. Maar het is zo genezend. Kijk, de duivel wil altijd dat zonde verborgen blijft. Onder tafel. Het enige machtsgebied van de Satan is de duisternis. En wat zegt Jezus? Hij zegt, de waarheid maakt vrij. De Heer Jezus leert ons de verborgen zonde in het licht te brengen, beleiden en dan samen strijden. Zeg geheim, ook voor echtparen, ook als je verkering hebt. Om je kwetsbaarheid maar gewoon eerlijk toe te geven. Gewoon zeggen wat jouw zwakke plek is. Mijn vrouw weet al mijn zwakke plek, tot in detail. En we strijden samen. En ik met die van haar. En ik heb geleerd, dat is zo'n machtig wapen. Want als het dan even misgaat, als je voelt, hé, die redenering, die komt weer in mijn hoofd, die discussie met de zonde begint weer, dan vertellen we tegen elkaar. En bidden we samen. En beleiden we het. En nemen we praktische maatregelen. En misschien ben ik wel een waardeloze dominee, het zal vast. Maar ik ben liever zwak dan hypocriet. Daar sta je leven maar naast. Als je nou echt goede vrienden bent, waarom deel je dan niet je zwakke plek? Waarom moet je je altijd beter voordoen en onderwijl in de ban van de zonde blijven? Strijd de goede strijd en strijd de strijd goed. Nou, dat is de ene kant van de bekering, maar niet de enige. Want er is nog wat anders. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goed werk te leven. Kijk, dat vind ik nou geweldig. Dat is nou de catechismus. Heel nuchter. Die zegt, weet je wat nou het beste strijd tegen de zonde is? Ja jongens, ik ga dat even met een voorbeeld uit. Kinderen, als je nou aangevallen wordt door iets, hè, dan kun je proberen alle klappen op te vangen. Eén voor één. Verdedigen. Maar je kan ook wat anders doen. Ik heb ooit op karate gezeten. Toen ik een jaar of 16 was. En daar leerde je dat de aanval de beste verdediging is. Dus direct toeslaan voordat die ander enigszins de kans heeft om na te denken welke klap dat hij je gaat geven. En dat is nu het geheim van een geloofsleven. Om je hele lichaam, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 6, toe te wijden aan God. De zonde geen kans te geven. De Paulus zegt in een van zijn brieven, geef de duivel geen voet, geef er geen puntje in je leven. Laat hem niet toe. Laat de zonde niet toe. Want hij doet zich altijd voor als een vriendje. Maar hij is degene die je naar de vernietiging leidt. Zonde maakt altijd kapot. Altijd. En wat zegt apostel Paulus en ook onze catechismus? Zorg dat je helemaal gevuld bent met de dingen van de Heer. Dat je daar intens blij mee wordt. Die passie van de jongeren, heerlijk. Laat je daardoor aansteken, ouderen. En ga ze niet zitten bekritiseren omdat ze hier en daar wel eens uitgeleiden. Maar neem het over. Laat je hart er weer opnieuw door raak. Door die vreugde in God, door onze Heer Jezus Christus. Ik werd daar zelf door geraakt toen ik die jaar of 19, 20 was. En ik in het buitenland kwam in de kerk in China. Wij deden toen mee aan bijbelsmokkelen. En ik daar de christen ontmoet. Die met gevaar van eigen leven die bijbel smokkelden. En als ze gepakt werden, gingen ze voor tientallen jaren de gevangenis of een werkkamp in. Waar werd ik nou zo door geraakt, jongens? Dat ze zo blij in God waren. Ze liepen niet te klagen over hoe slecht ze het allemaal hadden. Maar er zat een drive, een passie in voor de dingen van Gods koninkrijk. En ook iets van, hier is mijn leven, Heer. Ik ben bij dominee Samuel Lam geweest. Hij leeft inmiddels niet meer. Die heeft 25 jaar in de gevangenis gezeten. In zo'n werkkamp. En toen hij eruit kwam, ging hij gewoon door met evangeliseren. Hij had een huis met 3 grote verdiepingen. Had hij om laten bouwen tot kerk met 3 verschillende verdiepingen met grote schermen erin. En hij preekte daar het evangelie, terwijl het verboden was. En de gemeente kwam, de plaatselijke gemeente, en die sloopte heel de bovenverdieping van het huis af. Moet je even voorstellen. Dat hij straks thuis komt en je hele bovenverdieping is eraf. Omdat je je huis opengesteld heeft voor het evangelie. Wij zouden steen en been klagen. Het Reformatorisch Dagblad erbij, het AD erbij en maar klaag. Maar hij deed het niet. Hij zegt, prijs God, ik heb nog 2 verdiepingen over. En hij preekte gewoon door. Kijk, dat is christendom wat me raakt. Waar ik door in beweging word gezet. Niet dat halfslachtige flauwe wat een beetje aan de zijkant hangt. Dat is geen christendom wat God verheerlijkt. Daar lacht de Satan om. Waar beeft de hel voor christenen die hun leven totaal toewijden. Aan God, jong en oud, klein en groot. Een hartelijke vreugde in God. En een ernstige lust en liefde. Dat is het geheim. Liefde om naar de wil van God te leven. Beste ouders, dat is het kernpunt van de christelijke opvoeding. Dat is echt niet een set regels drop. Zeggen ouderen wel eens. Hè. Ik ben ze voorgegaan, dominee. En dan zie ik wel aan de gezicht hoe laat het is. En als ik hun kinderen spreek, dan blijkt dat zo te zijn. Een set regels meegekregen. Maar waar is de liefde? Ouders, de liefde die raakt, hoor. En die gaat mee ook in volgende generaties. De liefde is het geheim van heilig leven. En diep verlangen om die band met de hemelse Vader niet door iets te laten beknotten. Niet door iets te laten hinderen. Liefde wil niet beknot worden. In een goed huwelijk mag er toch niks tussen zitten. Zo is het in het leven met de Heer ook. Het is mooi dat hier in de catechismus 2 gelijktijdige emoties worden genoemd. Verdriet over zonde, dat is dus een levenslang iets wat altijd blijft. En de andere kant een hartelijke vreugde in God. Tegelijkertijd. En waar je dat het beste ziet is dan rond het avondmaal. Dan zie je opeens tranen in de kerk. En toch ook een blijdschap. Die 2 dingen. Dank u, Jezus, dat u dit voor mij gedaan heeft. Aan de andere kant berouw over de dingen die mis zijn gegaan. Dat is de kern van het geestelijk leven. En dat wordt verdiept. Dat verdriet wordt verdiept. En die vreugde wordt verdiept. En daar val je zelf gelukkig tussenuit. Dat is het geheim. Liefde. Liefde moet blijken. Ik ga eventjes wat door, want ik heb niet zo heel veel tijd meer. Want ik had u nog wat beloofd. Ik zou je wat tips meegeven. Hoe dat je nu in je geloofsleven heel praktisch kan omgaan met zonde. Nou, het begint niet met allerlei trucs en tips. Wat dan? Het begint met een diep verstaan en een steeds beter begrijpen wat er aan het kruis gebeurd is. En misschien zeggen, ja, maar dat weet ik wel. Weet je dat wel? Weet je echt wat er aan het kruis gebeurd is? Dan moet je maar eens gewoon eens de komende week Romeinen 6 iedere keer één vers nemen. Één vers per dag. En daar diep over nadenken, pijnt. Dat je met Jezus gestorven bent aan het kruis. Dat die oude mens, die iedere keer zegt, hé, luister naar mij. Hé, dit moet je nog even doen. Dat moet je kijken. Hé, natuurlijk kun je dit wel zeggen. Dat die met Christus gestorven is. Die doet niet meer mee. Die heeft alle rechten verloren. En als de duivel zegt, ja, je hele levenspatroon, je hebt altijd al gezondigd, dus nu moet je het ook doen. Dat zegt de duivel vaak, hè? Vorige week deed je het, die week ervoor. Jij kan hier toch niet mee stoppen. Je moet dit doen. De verslavingscirkel. En dan mag je de duivel wijzen op het heilige evangelie. Het is met Jezus aan het kruis geslagen, in het graf gegaan en daar blijft het achter. Hij is ook voor mij opgestaan tot een nieuw leven. Een leven in reinheid, in heiligheid. Een citaat, apostel Paulus schrijft dat in 1 Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Zo doe dan aan, dat is dus heel praktisch, vers 17. Als uitverkoren Gods en beminnende de innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand een klacht heeft zoals Christus u vergeven heeft, zo doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde. Weet je, gemeente, daarvoor moet je vechten. Dus in plaats van tegen een zonde te vechten, voor de liefde te gaan vechten. Dat is heel praktisch ook, hè? Want liefde is altijd praktisch, dat blijft nooit vaag. Liefde wil altijd in de praktijk iets betekenen, toch? Als je verliefd wordt, jongens, op een meisje of een meisje op een jongen, dan kan dat nooit op afstand blijven. Dan ga je actie voor ondernemen. Daar moet je nabijheid voor zoeken. Nou, als je bijvoorbeeld een bepaalde avond in een week hebt, waarvan je weet, dit is mijn standaard valkuilavond. Dat heb je wel eens, hè? Dan kun je elke week in die avond gaan strijden tegen de zonde. En meestal weer verliezen en falen. Je kan het ook omdraaien. Hoe kan ik die avond vechten voor de liefde? Hoe kan ik die avond nou zo vullen dat de liefde van de Heer mijn hart weer doorstroomt? En ik van binnenuit zo krachtig ben geworden door zijn liefde dat die zonde geen kans maakt. Door goed te doen, bijvoorbeeld. In de Bijbel wordt hier het woord gastvrijheid voor gebruikt. Een beetje vergeten woord in de kerk, maar zo belangrijk. Gastvrijheid betekent dat jouw huis niet alleen van jezelf is, maar ook een plaats waar andere meest kwetsbaren een plaats mogen hebben. Wat is het heerlijk als je die tijd die je anders gebruikt om tegen de zonde te vechten, bijvoorbeeld een ander helpt met de Nederlandse taal, heel praktisch iets, een eenzaam iemand uitnodigt, joh, kom een bakje doen, doe een spel samen. Dan hoef je heel die avond niet meer te vechten tegen de zonde. Want hij is al gevuld. Dat is het geheim. Pas dat maar toe in alle concrete situaties van je leven. En ga daar straks met elkaar maar over in gesprek. Misschien wel een beetje kwetsbaar, maar het moet toch een keer gebeuren. Het geheim van die liefde is dat Jezus zegt, blijf in mij. Dat betekent, zorg ervoor dat die hartelijke verbondenheid met mij blijft. En ik en u, dat belooft hij, dan draag je veel vrucht. Nou, kinderen, ik zou bij de knakworst komen, weet je nog? Want jullie hebben het misschien nog niet helemaal gevat, maar de grote mensen ook nog niet. En daarom ga ik het verhaal van de knakworst vertellen. En als je de komende maanden één keer het woord knakworst zegt, dan weet iedereen waar het over gaat. Wat heeft knakworst nu met zonde te maken? Verleiding heeft altijd een standaard patroon. De verleiding van zonde belooft altijd dat je gelukkig wordt als je die zonde doet. Dat is universeel. De zonde belooft dus geluk. Nou, ik ga het uitbeelden met knakworst. Jongens en meiden, misschien vinden jullie knakworst ook wel heel lekker. Je hebt ze van verschillende merken. Ze zijn echt niet echt gezond, maar wel heel lekker. Stel je voor, je komt uit school, je hebt een lange dag gehad en je loopt langs het aanrecht en je ziet daar op het aanrecht een pannetje met knakworst staan. En je ruikt het al als je binnenkomt. Ze staan al een beetje zo te wellen, een beetje net aan de kook. Heerlijk warm. Je ruikt de geur van de knakworst al. En wat gebeurt er hier van binnen? Als je die geur ruikt en je komt in de buurt van het pannetje, het water loopt je door de mond. De geur van knakworst belooft jou dat ze heerlijk zijn. Het belooft je dat je een fijn gevoel zult hebben als je er eentje neemt. Je zal er helemaal van opknappen. En daarbij, dan gaat hij, hè. Het is al heel lang geleden dat je een keer een knakworstje op hebt. En ja, zo vaak steel je toch ook geen knakworst. Wat kan dat nou voor kwaad? Eén zo'n worstje gewoon even eruit pikken. Je hebt hard gewerkt. Je hebt geen straf gehad op school. Dus je hebt het verdiend ook. Nou, dat is wat de zonde doet. Heel die redenering gaat loop. En daarbij, niemand telt die dingen na. Dus wat geeft het nou? Eentje maar. Wat moet je nu doen? Moet je nu bij dat pannetje gaan staan vechten tegen de verleiding tot zonde? Moet je die heerlijke geur in je neus laten komen? Of moet je ze misschien gaan tellen? Misschien zit er wel één te veel in. Kan best gebeuren. Stel je voor dat er eentje tussen zit, jongens, die al een beetje geknakt is. Nou ja, die kun je toch ook niet serveren. We voelen wel aan hoe langer jij bij dat pannetje staat, hoe lastiger het wordt. En maak maar even in je gedachten de lijn naar je eigen boezemzonde. Je kan daar bij dat pannetje heel hard gaan strijden tegen jouw begerende gedachten. Ik mag nu niet denken aan het stelen van knakworst. En nu kom je erachter, oh ja, zonde waar je niet tegen kan vechten, moet je voor vluchten. En dan loop je weg, maar dan protesteert je maag. Die heeft de geur van knakworst al opgepikt en denkt, nou moet ik er een hebben ook. Voel je gemeente hoe het net van de zonde eigenlijk al helemaal over je heen is gevallen? Je denkt dat je nog kan besluiten of dat je er wel of niet eentje uit gaat pakken. Maar het is een kwestie van tijd. Nou, pas het maar toe in je eigen leven. Met al je redeneringen en je discussies. Het is een kwestie van tijd. De eigenlijke beslissing is al lang genomen hier diep van binnen. Toen je binnenkwam en je besloot bij dat pannetje te blijven kijken. Hoe kan dit anders? Is er een andere mogelijkheid om met verleiding om te gaan? Ja. Het is anders. Stel je voor, je komt uit school. Er staat net zo'n pannetje op het aanrecht, precies hetzelfde. Maar je hebt onderweg van school naar huis iets lekkers gegeten. Je bent al gevoed. En daarbij, je hebt op school van je vader een appje gehad dat hij vanavond lekker biefstuk gaat bakken. En je vader kan dat als geen ander klaarmaken. Terwijl je onderweg bent, zo van school naar huis, en je wil je tas in de gang zetten, loop je langs een pannetje met knakworst. Waarom kun je er nu wel langs lopen? Ten eerste omdat je gevoed bent. En ten tweede omdat je een belofte hebt gekregen. Namelijk, vanavond eten we biefstuk. En ten derde, je wil de relatie met je ouders niet verzieken door één zo'n rot knakworstje te eten die jou niet toekwam. Je wil de sfeer goed houden. Want je hebt je ouders lief. Je hebt in praktijk de smaak van biefstuk geproefd. Je bent verzadigd met het goede. En je gelooft de belofte van de Vader. En nu de les voor vanavond. Want dit moeten we nog eventjes toepassen natuurlijk naar hoe het geestelijk werkt. Hoe kun je de verleiding tegen de leugen van de zonde weerstaan? Door in een liefdesband met de Heer Jezus te wandelen. Door steeds weer te geloven en te overdenken wat Hij voor jou aan het kruis heeft gedaan. Geloven dat Hij zijn kracht vandaag aan je geeft, dat geeft Hij. En geloven in de belofte van de heerlijke toekomst, waarin de Heer belooft dat allen degenen die hier de strijd met zonde aangaan, uit liefde voor Hem straks in de eeuwige heerlijkheid zullen komen. Dat is het geheim van het gevecht tegen zonde. Het is niet eerst strijden om dan vervuld te worden. Het is eerst vervuld zijn en zo gaan strijden tegen zonde. Strijden met de zonde betekent dat ik de heerlijkheid van God niet wil verliezen voor een klein beetje nep vreugde wat de zonde hier biedt. Gemeente, leef zo dat u aan het einde van uw leven met apostel Paulus tot slot kunt zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is mijn weg de krans der rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter mij geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers. Gemeente, zullen we samen de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, u weet wat van uw maaksel is te verwachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Heere, wanneer we het eerlijk hebben over zonde in ons leven, dan moeten we allen beschaamd het hoofd buigen. Wat hebben we vaak de verkeerde strijd gestreden? Wat strijden we vaak halfslachtig? We hebben vanavond onderwijs gekregen over hoe u naar zonde kijkt, hoe verschrikkelijk u het vindt. Maar ook welke weg u wijst om daar niet door blijvend gevangen te worden gehouden. Een weg naar ontkoming, een weg naar het licht. U zegt in uw woord, roept u ons op om in het licht te wandelen. Elkaar onze zonden te belijden, omdat er genezing komt. U zegt dat de waarheid werkelijk vrij maakt. Wat is het waar, heren? Maar hij doet ook wel eens pijn. Heel veel pijn. We bidden voor elkaar. Kwetsbare mens, zondaar. We allemaal zwarte bladzijden of zwarte hoofdstukken. De een kan ze alleen wat beter verbergen dan de ander. En u ziet ze allemaal. En we komen ermee naar u, Heer. We verbergen ze niet meer. We zeggen met Psalm 32, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Dat is het heerlijke van het christelijk geloof. Dat is het heerlijke van uw heilige evangelie. Dat datgene wat ons het meeste beschaamd maakt, namelijk de belijdenis van onze zonde, voor u het middel is, het moment, om ze direct te vergeven. U bent die gane vergevende God. U zet ons niet voor schut. U bent zelf voor schut gaan hangen aan het kruis. Om vrij te zetten. Om te bevrijden, om te verlossen. Om het weg te wassen met uw dierbaar bloed en er nooit meer over te hebben. Zo bent u. Wat bent u een goede God. We aanbidden u in uw trouw, uw genade, uw vergevende liefde. Dat u niet stopt in ons leven, ook al falen we dag aan dag. Maar dat u niet loslaat wat uw hand begonnen bent. Dat u dat goede werk wat u in ons begint zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Heren, we bidden u voor elkaar. Ach Heren, reinig ons leven. Geef dat degenen die u nog niet kennen direct de toevlucht tot u zullen nemen. Om verlost te worden door uw offer. Degenen die u kennen in heiligheid met u mogen leven. Ja, en er zullen er faalmomenten blijven. Maar die verstoppen we niet meer. Die beleiden we. Ruimen we op. Om opnieuw te beginnen. Elke dag weer. Help ons, Heren. Door uw Heilige Geest. We bidden u zo voor de gemeente. Geef dat zo de gemeenschap der heilige vorm mag krijgen. Waarin we elkaars kwetsbaarheden gaan dragen. Zoals de apostel Paulus zegt. Die liefde. Die bedekt alle dingen. Spreekt hij over uw gemeente. Die liefde hoopt er het beste van. Die bouwt op en versterkt. Gedenk zo de broeders van de kerkenraad. Als zij met hun eigen kwetsbaarheid leiding moeten geven en mogen geven aan uw gemeente. Wie is tot deze dingen bekwaam? Geef hen uw kracht, uw wijsheid, uw inzicht. Maar vooral ontzettend veel liefde en geduld. Met anderen die net zo kwetsbaar zijn als zijzelf. Gedenk de predikant dominee Floor en zijn gezin. Maak hem tot grote zegen. Ach Heren, wat kunnen er stormen loeien rondom pastorieën. De duivel weet al waar hij zijn pijlen op moet schieten. Maar u bent groter. U bent machtiger. Uw genade is altijd meer overvloedig. Stort hem alsjeblieft vol, Heren, dat het hem makkelijk mag gaan. Dat hij vanuit de overvloed van u mag spreken, de gemeente mag leiden en bouwen. Zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid. We bidden u voor dit dorp, Barendrecht, voor alle kerken die er zijn. Heren, bind ze aan elkaar vast met de christelijke liefde. Vervul ze allen door uw Heilige Geest. En help ze allemaal, Heren, om in uw waarheid te wandelen, zodat de Satan geen vat op hen krijgt. Zo bidden we voor ons land, Heren, voor de regering, voor alle christenen in de politiek. Heren, hou ze vast. Wat zijn ze kwetsbaar. We met zoveel journalisten en onderzoekers om zich heen die, als ze maar één uitglijden maken, het breed uitmeten, hou ze vast dat ze zoals Daniel oprecht voor u en met elkaar mogen wandelen. Gedenk onze koning en koningin, we danken u voor hen, voor het gezinnetje wat u hen hebt gegeven, hoe ze ons mogen vertegenwoordigen. Wilt u hen de vrezen van uw naam in het hart geven, dat ze ook publiek uw naam mogen belijden. Dank voor alles wat u ons vanavond gegeven hebt. Neem weg al het gebrekkige, vergeef al het zondige, zegen uw eigen woord. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 119, vers 19 en 29. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw weeg. En vers 29, de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. 119, vers 19 en 29. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.